Wie reist met NS, reist net even anders.
Wij reizen groen, zonder moeite te doen.
Oh, zo kan je dus ook een dagje weg.
En wij werken in stilte.
In stilte?
Nou ja, met oortjes dan.
Oh,
zo gaan we iedere dag vooruit.
Wij allemaal! Come on, let's go.
Stap je ook in?
Bij een juridisch conflict kun je het gevoel krijgen dat je in een rollercoaster bent beland. Je wereld staat op zijn kop en je bent de controle even helemaal kwijt. Dan is het fijn als je bent verzekerd bij ARAG. Daar werken topjuristen en advocaten die je begrijpen. Die een stap extra voor je zetten. En je het gevoel van controle teruggeven. Met kennis en informatie, met heldere uitleg en met gericht advies. ARAG, juridisch probleemoplossers.
Vanaf de redactie van NRC, het verhaal van vandaag. Mijn naam is Thomas Rup. Het is ruim een maand geleden dat de eerste Nederlander werd gediagnosticeerd met COVID-19. Dit zou de tijd zijn voor de gevreesde piek, met overspoelde ziekenhuizen en een stortvloed aan patiënten. Toch klinken nu ook voorzichtig positieve geluiden. Misschien valt de toename mee. Maar is dat optimisme terecht? Vandaag probeert Lucas Brouwers, chef van de wetenschapsredactie, de zin te scheiden van de onzin. Waar staan we nu? Hey Lucas, in deze afgelopen barrage aan coronanieuws en ontwikkelingen die we hebben gezien, die begon met een NL-alert, vervolgens nieuwe verlengde maatregelen van Rutte, vervolgens verwarring die over die maatregelen ontstond. Wat is jou het meeste opgevallen?
Ja, mij is het meest opgevallen wat er woensdag gebeurde. Toen gaf Jaap van Dissel, directeur van het RIVM, een technische briefing in de Tweede Kamer.
Allereerst, linksonder ziet u de opnames ten gevolge van de infectie met het nieuwe coronavirus.
En daarin gaf hij eigenlijk een soort stand van zaken van de epidemie.
U ziet dat dat een duidelijk oplopende curve was die een aantal dagen terug wat lijkt te zijn teruggelopen.
En dit was toch de week waarin voor het eerst een sprankje hoop te zien was.
Dus u ziet een duidelijke piek, hè? Een exponentiële toename, waar de laatste dagen toch een afvlakking lijkt te zijn.
Namelijk dat we de epidemie aan het vertragen zijn. Dat als je kijkt naar het aantal ziekenhuismeldingen, dat daar toch een soort stabilisatie in lijkt op te treden.
Want ik zou eerlijk zeggen dat ik niet vaak zo geschrokken ben van optimisme. Ik schrok eigenlijk van dat bericht van het gaat misschien wel goed. We vermijden misschien de piek wel. Ik vroeg me af, weet je, hoe verstandig is het om nu met goed nieuws te strooien?
Ja, dan is het wel goed om je te realiseren dat het een boodschap eigenlijk een goed en slecht nieuwsgesprek was wat we daar in die technische briefing zagen. Want Van Dissel kijkt naar de epidemie en hoe snel ontvouwt die zich. Maar we hoorden ook Diederik Gommers.
Goedemorgen.
Namens de Nederlandse Vereniging voor Intensivisten. En die schetste wel een beeld van intensive care in Nederland die echt richting het maximale van hun capaciteit kunnen.
Dus we zagen een toename van 400 patiënten op de intensive care. Wat we hier zien in die rode curve is wat wij mogen verwachten op basis van de getallen van de RIVM.
Dus kijk, de aanvoer van nieuwe patiënten die kan stokken of vertragen, maar het is nog steeds een aanvoer. Er komen nog steeds patiënten bij.
Dus dan hebben we 1 april 1600 patiënten op de intensive care liggen. Die bedden zijn er nu niet.
Dus het is ook zeker niet het signaal dat we kregen van oh, alles is voorbij, stop maar jongens. Dat is zeker nadrukkelijk niet aan de hand.
We lopen ook vol en er is ook druk in de andere intensive care. Dus op het moment is het echt spannend.
Maar het was wel denk ik het eerste optimisme dat we misschien in zeker 3 weken gehoord hebben eigenlijk over deze uitbraak. En was het terecht?
Ja, begin volgende week moet zich dat echt gaan uitwijzen. En we kijken naar die cijfers alsof het een soort van dagkoersen zijn. En het RIVM verandert ook steeds iets in de manier waarop ze het presenteren. Dus nu, de afgelopen week is wel duidelijk geworden dat er ook vertraging zit in de meldingen bijvoorbeeld. Ja, en het RIVM geeft dat ook aan nu in de nieuwe statistieken.
Dat cijfer dat elke dag om 2 uur wordt gepresenteerd, dat is niet zo
precies?
Nee, we hoorden vrijdag bijvoorbeeld dat er 112 mensen waren overleden. Maar als je gaat kijken van wanneer zijn die mensen overleden, die zijn al eerder in de maand overleden. Dus er zat een sterfgeval bij van 18 maart.
Maar het zou de week worden van de piek. Ja. En was dit nou de piek?
Ja, de week van de piek. Ik denk dat als het om intensive care gaat, dat dus nog gaat komen. Maar als je kijkt naar het aantal nieuwe gevallen in ziekenhuizen in Noord-Brabant, echt de laatste dagen is dat afgenomen. Hè? Dus er komen minder mensen bij. In andere provincies zie je juist een zekere toename. Dat is voorzichtig goed nieuws. En als je het RIVM hoort en als je de minister-president hoort, dan is dat allemaal nog met heel veel mitsen en maren omgeven. En terecht, denk ik. Want ik zeg, want het moet zich deze stabilisatie, hè, in de groei, die moet zich wel doorzetten. Maar ik denk dat je dat terecht goed nieuws kan noemen.
En is dit een oogst van het social distancing beleid te noemen? Is dit het gevolg van de maatregelen die wij als land hebben genomen?
Ja, dat is een hele goede vraag. We zijn natuurlijk al een tijd lang maatregelen aan het nemen. En er zitten heftige en minder heftige maatregelen tussen. Wat je in Noord-Brabant, die stabilisatie die je daar nu ziet, dat kun je verbaasd naar kijken. Maar in Noord-Brabant zijn er ook eerder maatregelen genomen of adviezen gegeven. Dus.
Want in Brabant was de oorspronkelijke epidemie. Vanuit daar heeft hij zich over de rest van Nederland verspreid. En is Brabant nu ook een soort testcase? Kunnen we naar Brabant kijken als rest van Nederland en denken, nou, als het daar nu terugloopt, dan kunnen we dat over het grote geheel straks ook verwachten?
Ja, over dat eerste, daar is, dat is niet zo duidelijk. Hè. Het is niet zo dat de uitbraak in Brabant begonnen is en dat we nergens anders gevallen zagen. Juist van die eerste fase wordt het beeld wel, hè, je moet het dat virus een beetje zien als een soort vonkjesregen. Die is uitgestrooid over de wereld. En sommige van die vonkjes groeien uit tot vlammetjes. En in Noord-Brabant zagen we echt dat het een groot vuur werd. Maar we hebben ook andere introducties gezien. Hè? Dus mensen die het virus hebben meegenomen uit Noord-Italië naar andere plekken. Het is alleen niet zo uitgegroeid tot een uitbraak als in Noord-Brabant.
Maar bij zo'n virusuitbraak gaat het altijd over patient zero. Zeg maar de eerst bekende patiënt die besmet is geraakt. En die man die kwam uit Loon op Zand, uit Brabant.
Ja, dat is de eerste bekende patiënt. Dus de eerste patiënt waarbij is vastgesteld dat hij het virus had en dat hij ziek was. Maar over dat begin is deze week wel iets duidelijk geworden. Vrijdag kwam een interessant artikel uit. En dat waren eigenlijk nauwkeurige resultaten van de steekproef onder ziekenhuismedewerkers. Die is afgenomen in Brabant op 7 en 8 maart. En toen bleek al dat een bepaald percentage, ik geloof 5%, die had inderdaad dat virus onder de lenen. Maar nu zijn ze nog eens teruggegaan naar die medewerkers. En ze hebben gevraagd van wanneer begonnen die klachten nou bij jou? Er kwamen twee interessante dingen uit.
Corona was er al voor carnaval. Patiënt nul was niet patiënt nul.
Namelijk dat al voordat de eerste patiënt bekend werd, hadden sommige van die ziekenhuismedewerkers al klachten gekregen. Dus dat is al een teken dat het zeg maar al eerder circuleerde in de bevolking.
En dat betekent dat carnaval 2020 waarschijnlijk een grote rol heeft gespeeld bij de verspreiding van het virus.
En dat raakt aan mijn tweede punt wat ik wilde vertellen, is dat de helft van die mensen die hebben geen koorts gehad. Dus dat betekent dat het virus zich onder zeg maar de gezonde bevolking zich kan verspreiden zonder dat het heel erg opvalt.
Een sluipmoordenaar, zo zou je corona kunnen noemen.
Want betekent dit dat het aandeel van de mensen dat geen klachten ervaart, dat eigenlijk met het virus rondloopt zonder het te merken, misschien groter is dan we aanvankelijk dachten?
Ja, we leren nu echt dat dit virus inderdaad soms mensen helemaal niet zo ziek maakt.
Dus er zijn een heleboel mensen geweest die geen koorts hebben gehad, wel hebben rondgelopen tijdens carnaval en dus wellicht ook andere mensen besmet hebben met het virus.
En als het gaat om het virus is dat een heel vervelende combinatie. Dat het zeg maar onder de algemene bevolking zich zo makkelijk verspreidt en dat het voor een bepaald gedeelte zo gevaarlijk is en dat mensen er zo ziek van worden dat die intensive care's overbelast raken. Het zijn twee gezichten. Dat vind ik wel akelig. En als je dus terugkijkt op het begin van de epidemie, dan zie ik niet zo goed hoe je dat had moeten detecteren of ondervangen.
Het klinkt voor mij wel als een pleidooi om te gaan testen. Want om dit te kunnen bestrijden, moet je toch weten wie besmet zijn. En hoe groot het aandeel is dat misschien wel gewoon doorgaat met zijn dagelijks leven, maar eigenlijk wel anderen aansteekt.
Ja, die testdiscussie die is ook deze week weer flink doorgegaan. Dus die heb ik ook met veel interesse gevolgd. En er waren pleidooien voor breed testen. Er waren reacties van het RIVM van dat is toch niet zo makkelijk als het lijkt. En de vraag is dus eigenlijk, iedereen die oproept om meer testen, die moet zich bedenken, oké, waarom testen we? En jij geeft mij nu de casus, zeg maar, van je wil straks misschien, als blijkt dat de epidemie tot staan hebben gebracht met deze vrij extreme maatregelen, dat je dan zit je weer inderdaad in de situatie dat je het snel op wil pikken misschien. En dan zou je inderdaad breder moeten testen. Maar in de fase waar we nu nog in zitten, met iedereen zit thuis en we doen ons best gewoon om deze epidemie tot staan te brengen, heeft dat testen op dit moment niet veel toegevoegde waarde.
Maar je denkt, voor de bestrijding van die epidemie is het op dit moment nog steeds niet een prioriteit om zoveel in te zetten op testen. Om te zeggen, dat moet nu gebeuren.
Nu in deze tijd niet. Want we hebben de verspreiding al ontzettend geremd, doordat we met z'n allen 1,5 meter afstand houden. Dat we niet meer naar kroegen gaan. Doordat we niet meer naar ons werk gaan. Dus op dit moment heeft die test niet veel toegevoegde waarde. Als we straks, we moeten naar een soort exit-strategie op een gegeven moment. Hè, dat we toch het gesprek weer gaan hebben van wanneer gaan de scholen weer open, wel of niet. Dan moet je ook weer nagedenken over wat gaat de rol van testen zijn in deze weer een nieuwe fase.
En hieraan gerelateerd, de vraag waarmee heel veel mensen denk ik inmiddels rondlopen. Heb ik het misschien gehad en heb ik het niet gemerkt? Heb ik het of heb ik het niet? Ik begrijp deze week dat het virus makkelijker wordt overgedragen dan we eerder dachten. De eerste signalen gingen over niezen en hoesten. En nu hoor ik ook van alleen praten al, of deeltjes die in de lucht blijven hangen voor misschien een uur, kun je al besmet raken. Klopt dat?
Voor virologen wijs je eigenlijk twee belangrijke dingen aan. De virologen kijken naar een virus en kijken, wordt het via druppeltjes overgedragen of wordt het door de lucht gedragen ook? En dat zijn echt twee andere smaken virus, zou je bijna kunnen zeggen. De aanwijzingen dat het coronavirus dat COVID-19 veroorzaakt, dat het door de lucht wordt overgedragen, die zijn er bij mij weten niet heel sterk. Het is nog steeds een druppelvirus. En druppeltjes kun je natuurlijk op allerlei manieren produceren. Bij de spraak zal het ook altijd voor een gedeelte wel gebeuren.
Ja, het is bijna een fascinerende studie van hoe nieuws doordringt. Want dan hoor je dat ineens, gewoon de afgelopen paar dagen hoor ik dat de hele tijd om me heen. Wist je dat als iemand in een ruimte is geweest waar die gesproken heeft, dat het wel 2 uur lang in die lucht kan blijven hangen? En dat een soort nieuw idee was over hoe dit virus werkt. Maar jij zegt dat is niet helemaal wat er aan de hand is.
Nee, en voor dit genre nieuws heb ik nog wel een tip. Namelijk, je moet altijd even goed kijken of mensen virusdeeltjes hebben gedetecteerd ergens. Weet je, want je kunt soms tot 3 of 4 dagen kun je nog stukjes virus ergens vinden. Of dat onderzoekers hebben geprobeerd om te kijken of het virus ook nog in leven was. En dus nog cellen kon besmetten of proefdieren kon besmetten. Want dat is een belangrijk verschil. Dus daar moet je altijd op letten als je kijkt naar de smaken nieuws van virus overleeft nog 3 dagen op toetsenbord. Dan moet je even die vraag stellen.
Aan het einde van die 3 dagen zit het er misschien nog wel, maar het is niet meer sterk genoeg om jou ook ziek te maken.
Precies. Ja.
En het is er nu 1 maand in Nederland. Dat betekent dus ook dat we als land en als medische sector 1 maand lang ervaring hebben opgedaan met het behandelen van mensen met dit virus. Hebben we daar inmiddels al meer over geleerd? Wat wel en niet aanslaat?
Ja, voor die acute zorg, dat is nog steeds de noodzorg. Van hoe hou je iemand in leven? Ondertussen wordt er veel onderzoek gedaan aan van kunnen we iemand ook misschien medicijnen toedienen. En daarvoor zijn verschillende kandidaatmedicijnen. Die worden dan ook veel besproken. En dat onderzoek heeft helaas gewoon tijd nodig. Je hebt vast misschien berichten gezien over chloroquine, een antimalariamiddel. Daarvan zijn de signalen nog steeds gemengd. Er is een onderzoek uitgevoerd, maar dat was een beetje een slordig onderzoek. Dus daar weten we het eigenlijk nog steeds niet zo goed van.
Het resultaat was positief, maar de methode was niet.
Precies, en dat is nog ook wel het lastige van deze fase, is dat er onderzoeken die worden veel sneller gedeeld dan ooit. Dus het is ook zaak om daar ook kritisch op te blijven zijn. En dat chloroquine onderzoek, daar is veel kritiek op gekomen.
But the information that you're referring to specifically is anecdotal. It was not done in a controlled clinical trial. So you really can't make any definitive statement about it.
En toch hadden we een Amerikaanse president die in zijn karakteristieke hoofdletters met de wereld op Twitter deelde. Dit medicijn is de nieuwe belofte.
Ja.
Without seeing too much, I'm probably more of a fan of that than maybe than anybody.
Ik weet niet of deze president dan dat proces van kritische reflectie van zijn onderzoek is doorgegaan.
But I'm a big fan, and we'll see what happens. And, you know, I've seen things that are impressive. We'll see. We're going to know soon.
Op het moment dat er wereldwijd een run ontstaat op beademingsapparatuur, op mondkapjes, dan zullen deze medicijnen toch ook wel massaal inmiddels opgekocht worden en van de markt verdwijnen?
Ja, en je ziet die discussie ook wel losbarsten over wie heeft nou patent op bepaalde medicijnen en wie mag het straks gaan maken en wie mag er geld aan verdienen. Mm-hmm. En we zagen die discussie dus om dat middel, Remdesivir, van Gilead. Dat is dus een Amerikaanse farmaceut. Die kregen ook kritiek voor een besluit waarin ze een soort aanspraak maakten op een monopolie op dat medicijn op het moment dat dat effectief zou blijken. Daar hebben ze nu toch weer van afgezien nadat de kritiek aanzwelde. Niet op dit moment een monopolie proberen te bereiken voor dit soort middelen. Maar ook voor farmaceutische bedrijven of biotechbedrijven die zeg maar het materiaal voor testen aanleveren, speelt die discussie. In Nederland ging het afgelopen week veel over Roche, een Zwitsers bedrijf. Veel ziekenhuizen en laboratoria in Nederland hebben apparaten van Roche staan. En daar moet je dan ook speciale reagentia bij aanschaffen. En er is nu een tekort aan die reagentia.
Ja, want zij zeggen je koopt apparaat A, dan moet je ook onderdeel B hebben. Je kan dat niet B van een concurrent afnemen. Ja.
Vergelijk het met de printer die je thuis hebt staan. Als je die van één merk hebt gekocht, dan moet je voortaan ook alle cartridges van die printer kopen om te blijven printen. Zo werken die apparaten ook een beetje. En daar is veel kritiek op gekomen.
Het feit dat er überhaupt om gevraagd moet worden om dit soort middelen, zo'n recept vrij te geven, om wereldwijd samenlevingen veilig te houden, is echt een schande.
Maar dat komt voor een deel ook omdat Nederlandse laboratoria heel veel apparaten van Roche hebben staan.
Als je kijkt naar de afhankelijkheid van de testcapaciteit überhaupt in Nederland van één bedrijf, dan valt daar veel over te zeggen.
In België is die afhankelijkheid van Roche bijvoorbeeld kleiner en zijn er ook apparaten van andere aanbieders. Dat zijn dus allerlei discussies die ineens opkomen. Kijk, niemand denkt ooit na in normale tijden over kunnen we wel genoeg reagentia van Roche krijgen? En nu die vraag in de hele wereld toeneemt, wordt dat ineens acuut. En ja, dan wordt ineens zo'n hele keten wordt nu tegen het licht gehouden.
En het wijst me er weer op dat zodra deze crisis achter de rug is, we dit grote probleem met deze farmaceutische bedrijven, met deze patenten, moeten oplossen.
Want weet je hoe het staat op dit moment met de tekorten in de medische zorg? Aan materieel, apparaten, testen, medicijnen.
Kijk, qua testen is er geen tekort voor patiënten die ziekenhuizen binnenkomen. Dus je wilt als er een patiënt met longklachten zich aandient, wil je heel snel weten van heeft deze patiënt COVID-19 of niet. Die testen kunnen gewoon nog gedraaid worden. En dat is ook eigenlijk het Nederlandse testbeleid is daarop gericht om ervoor te zorgen dat die testen gewoon uitgevoerd kunnen blijven worden. De discussie over mondkapjes en beademingsapparaten hebben we natuurlijk ook gehad. En er zijn inmiddels wat leveringen uit China binnengekomen. Dus daarmee is weer wat lucht gekomen. Voor die beademingsapparaten blijft het gewoon spannend. En worden dus ook naar alternatieve noodoplossingen gezocht. Van zou je met een apparaat misschien twee mensen kunnen beademen als dat echt nodig is.
Echt delen?
Ja, dat zijn opties die wel verkend worden. Ze zijn nu nog niet nodig, maar daar wordt nu wel over nagedacht.
Het hangt er dus helemaal vanaf wat ons nu nog te wachten staat. Hoe deze epidemie zich verder gaat ontwikkelen.
Ja, en dan zijn we weer terug waar we het eerder over hadden. Dus hoe groot wordt de belasting van de intensive care in de komende weken? Want die gaat dus nog toenemen. En dat is toch de spannende vraag op dit moment. Wanneer komt die piek en hoe hoog wordt die?
Ja, in mijn hoofd heeft die vraag zich vervormd tot is het voorzichtige optimisme wat we deze week zagen terecht gebleken? Of hebben we te vroeg opgelucht adem gehaald?
Ik denk dat we ook nog niet echt opgelucht adem hebben gehaald. En in dat opzicht wordt de persconferentie van Mark Rutte morgen wel interessant. Want we gaan in ieder geval iets horen over 6 april als datum. Want bepaalde maatregelen die zijn genomen, die golden in eerste instantie tot 6 april. Denk bijvoorbeeld aan het sluiten van de horeca. En ja, we moeten toch ook blijven nadenken over de schade die dit, het stilleggen van alles ongeveer, de samenleving oplevert. Dus ja, dat is niet alleen voor komende dinsdag, maar voor de komende tijd gaat dat natuurlijk de spannende vraag worden. Van in hoeverre kunnen we de samenleving weer een beetje meer laten draaien zoals we gewend zijn? En wat gaat dat doen met de verspreiding van het virus? En dat zijn hele moeilijke vragen. En daarom, ik bedoel, dit is niet zo dat een stabilisatie van de epidemie nu betekent dat het weer wordt zoals het was. Want die lastige vragen die blijven gewoon de komende tijd voor ons liggen.
Dankjewel, Lucas.
Dankjewel.
Je luisterde naar Vandaag, een podcast van NRC. Eén verhaal, elke dag. We leven in hectische tijden. Je kunt rekenen op NRC voor betrouwbare informatie, nieuws, duiding en analyse. En we kunnen dat alleen blijven doen dankzij onze abonnees. Dankzij jullie. Heb je nog geen abonnement? Kijk dan voor een aanbieding op nrc.nl/podcastabonnement. Dankjewel. Dit is Vandaag. Morgen weer.
De financiële markten zijn veranderd, maar de toekomst, die staat vast. We zijn in transitie naar een klimaatneutrale economie. Dit biedt een van de grootste investeringskansen van onze generatie. Een kans voor u om mee te groeien met de pioniers van morgen. Meer weten? Ga naar carbonequity.com. Carbon Equity. Do good by investing better.